U en jou hartelijk welkom in deze dienst waarin voorgaat dominee A.N. van der Wind. De schriftlezing op deze eerste kerstdag is uit Lucas 2. Er zijn de volgende afkondigingen. Kerkdiensten DV morgen 26 december, tweede kerstdag, dag 10 uur is het kerstfeest van de zondagsschool in de kerk hier in Kerkwijk. En zondag 29 december om 9:30 dominee T.C. de Leeuw uit Schevelduin-Kapelle. En om 6:30 dominee L.L. van den Dool uit Langbroek op Langedijk. Voorbeden, we doen vanmorgen voorbeden voor hen die eenzaam zijn of deze dagen in het bijzonder geconfronteerd worden met het verlies van geliefden. Mededelingen, aan het eind van deze dienst zingen we zo mogelijk staande het Ere zij God. Collecte, de eerste collecte is bestemd voor een hospice voor daklozen in Centraal-Azië. De tweede collecte is voor de kerk. En aanstaande zondag is de derde collecte bestemd voor het onderhoudsfonds. De voorzang vanmorgen is het lied Heerlijk klonk het lied der engelen. De kerkenraad wenst iedereen, ook de luisteraars thuis, een gezegende dienst toe.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die voor eeuwig de trouw bewaart en die niet loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We gaan zingen van Psalm 98, de versen 2 en 3. Jongens en meisjes, wij vieren vandaag de geboorte van de Heer Jezus Christus. En als ik vraag, waar is hij dan geboren? Dan denken we aan Bethlehem. Bethlehem in het land Israël. Want hij was al heel lang van tevoren beloofd dat Jezus zou komen. Honderden jaren eerder. En de mensen konden misschien denken, is God het vergeten? Komt de Heer Jezus wel? Maar nee, wat God heeft beloofd aan zijn volk Israël, dat doet hij. God vergeet hen niet. Hij heeft zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. God vergeet zijn volk niet. Maar Jezus is niet alleen voor het Joodse volk gekomen. Hij is voor de hele wereld de zaligmaker. En daarom moeten al de einden van de aarde er ook aan denken. Overal op de wereld wordt kerstfeest gevierd. En zo gaan we de Heere God danken en prijzen met Psalm 98, vers 2. Hij heeft gedacht aan zijn genade, zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. En dit slaan als aderijks einde gade, nu onze God zijn heil ons schenkt. Vers 2 en ook vers 3 van Psalm 98. Nadat we het geloof hebben beleden, gaan we zingen uit Psalm 75, het eerste vers. U alleen, u loven wij. Ja, wij loven u, o Heer. Psalm 75, het eerste vers. En we doen deze morgen belijdenis van het geloof met woorden uit de Nederlandse geloofsbelijdenis. Artikel 17 en het begin van artikel 18. Wij geloven dat onze goede God, toen hij zag dat de mens zich al zo in de lichamelijke en geestelijke dood gestort had en zich volkomen ongelukkig gemaakt had, dat God hem in zijn wonderlijke wijsheid en goedheid zelf is gaan zoeken. Toen die mens al bevende voor hem vluchtte. En God heeft hem getroost. Door hem te beloven zijn zoon te geven. Die worden zou uit een vrouw. Om de kop van de slang te vertreden. En hem gelukzalig te maken. Wij belijden dan dat God de belofte die hij aan de vader gedaan had, door de mond van zijn heilige profeten, vervuld heeft door zijn eigen enige geboren en eeuwige zoon in de wereld te zenden op de door hem bestemde tijd. En deze, die zoon, deze heeft de gestalte van een dienstknecht aangenomen en is de mensen gelijk geworden door werkelijk een echte menselijke natuur aan te nemen met al haar zwakheden, met uitzondering van zonde. Hij is ontvangen in de schoot van de gelukzalige maagd Maria door de kracht van de Heilige Geest, zonder toedoen van een man. En hij heeft niet alleen de menselijke natuur aangenomen wat het lichaam betreft, maar ook een ware menselijke ziel, om werkelijk mens te zijn. Want omdat de ziel evenzeer verloren was als het lichaam, was het nodig dat hij ze beide aannam om beide zalig te maken. Amen. Laten wij nu samen bidden om de verlichting van de Heilige Geest bij het woord van God. Grote God, eeuwige Vader in de hemel, we brengen deze dag u alle lof vanwege dat grote geschenk van uw eigen zoon in deze wereld. En wij mogen dat deze dagen zo vieren. Dat de Heer Jezus geboren is. Hij die gekomen is als de verlosser van zondaren. Hij die het licht van de wereld is in onze duisternis. En wij danken en prijzen uw heerlijke naam. Danken u voor dat evangelie, de woorden en de schrift die het ons vertellen, die ons vertellen wat er gebeurd is. Daar in het land Israël. Daar in Nazareth en in Bethlehem. Wat er gebeurd is met Jezus. In de jaren dat hij op aarde was. Dat hij opgroeide. Dat hij onder de mensen sprak en goed deed. En uiteindelijk zijn eigen leven gaf tot een offer voor de verzoening van onze zonden. En zo heeft hij de schuld gedragen. Zo heeft hij het leven verworven. Ja, hij heeft het verheerlijkte leven verkregen en deelt het uit. En wij bidden van u, wilt u ook vanmorgen door uw Heilige Geest zo ons nabij zijn, naar uw belofte, in uw gemeente. Dat de woorden van het eeuwige leven ook in ons hart zijn beslag krijgen. Dat we opnieuw mogen zien wie hij voor ons is. Of misschien wel voor het eerst zodanig dat ons hart ervoor open gaat. En we de blijdschap ervan ervaren dat er een zaligmaker is. Dat u zelf gekomen bent in Christus om ons te zoeken waar wij zijn in onze diepte en nood. Heere, wij bidden van u om de leiding en de hulp van uw Heilige Geest. Nu we zo samen zijn in deze kerkdienst, hier in de kerk of thuis luisteren, schenk ieder een zegen, jong en oud. En mogen samen u groot maken. Gehoorzaam luisteren naar uw woord. Ons daardoor ook laten meenemen. Opdat wij de Heer Jezus nodig hebben. Hem omarmen in het geloof. Dat hij ons alles zal zijn. Wij bidden zo om uw hulp en om uw zegen. Ook voor ieder persoonlijk. We kunnen van die dingen meenemen in ons hart, in ons leven. Van zorg of verdriet. Of van blijdschap en verlangen. We mogen het allemaal zo voor u neerleggen. Wanneer we zingen en bidden. Voor uw aangezicht. U die ons kent. U die weet wat er in ons omgaat. En geef, Heere, dat dan ons hart en onze gedachten gevangen zullen worden. Door de boodschap die u laat horen. Wees ons zo nabij en wij bidden ook voor uw kerk over heel de wereld. Vele plaatsen in ons land en in andere landen worden deze dagen het heilsfeit gevierd. Dat de Zoon van God mens is geworden. Geef dat overal uw woord ook zo mag klinken. Dat u wordt geëerd. Mensen tot geloof komen en u niet meer kunnen missen. Bidden voor christenen die leven in gebieden en landen waar gevaar voor hen is. Vervolging vanwege het geloof. Of aanslagen worden gepleegd op kerken. Mensen in het geheim samenkomen. Wees er nabij. En soms blijkt dat gevaar ook extra groot wanneer er een christelijk feest wordt gevierd. Wilt u ook daar uw hulp en bescherming bieden. Zo bidden wij deze dingen van u en dat doen we in de naam van Jezus Christus. Hoor ons door uw genade tot eer van uw eigen naam. Amen. We gaan lezen in het Evangelie naar Lucas uit hoofdstuk 2, de versen 1 tot en met 14. De schriftlezing vanmorgen vindt u in Lucas 2. We lezen het woord van God in Lucas 2, de versen 1 tot en met 14. En het geschiedde in die dagen dat er een gebod uitging van keizer Augustus, dat heel de wereld ingeschreven moest worden. Deze eerste inschrijving vond plaats toen Cyrenius over Syrië stadhouder was. En ze gingen allen op weg om ingeschreven te worden. Ieder naar zijn eigen stad. Ook Jozef ging op weg. Van Galilea uit de stad Nazareth naar Judea, naar de stad van David die Bethlehem heet. Omdat hij uit het huis en het geslacht van David was. Om ingeschreven te worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw die zwanger was. En het geschiedde, toen zij daar waren, dat de dagen vervuld werden dat zij baren zou. En zij baarde haar eerstgeboren zoon, wikkelde hem in doeken en legde hem in de kribbe, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg. En er waren herders in diezelfde streek die zich ophielden in het open veld en 's nachts de wacht hielden over hun kudde. En zie, een engel van de Heere stond bij hen. En de heerlijkheid van de Heere omscheen hen. En ze werden zeer bevreesd. En de engel zei tegen hen: wees niet bevreesd. Want zie, ik verkondig u grote blijdschap die voor heel het volk wezen zal. Namelijk dat heden voor u in de stad van David de zaligmaker geboren is. Hij is Christus de Heer. En dit zal voor u het teken zijn. U zult het kindje vinden in doeken gewikkeld en liggend in de kribbe. En plotseling was er bij de engel een menigte van de hemelse legermacht die God loofde en zei: eer zij aan God in de hoogste hemelen en vrede op aarde, in mensen een welbehagen. Tot zover de schriftlezing. Als kerntekst voor deze morgen, de eerste kerstdag, noem ik u uit Lucas 2, de versen 4 en 5. Dus we letten in het bijzonder vanmorgen op Lucas 2, vers 4 en 5. Ook Jozef ging op weg van Galilea uit de stad Nazareth naar Judea, naar de stad van David die Bethlehem heet, omdat hij uit het huis en het geslacht van David was, om ingeschreven te worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw die zwanger was. Het gaat hier over Jozef. Natuurlijk gaat het ook over Maria en het kind dat geboren wordt. Maar in deze versen is Jozef het onderwerp van de zin. En we letten in de preek op drie punten. Ten eerste Jozef verplicht op pad. Ten tweede Jozef geroepen als vader. En ten derde Jozef hoopvol naar Bethlehem. Dus Jozef verplicht op pad. Ten tweede geroepen als vader. Ten derde hoopvol naar Bethlehem. We gaan zingen van Psalm 89, vers 3 en 5, over de belofte van de Heere God aan David, het verbond met David, dat er een koning uit hem zou voortkomen. En u krijgt ook gelegenheid om uw gaven te geven in de collecte, en dan zingen wij van Psalm 89, de versen 3 en 15. gemeente, je zou je kunnen afvragen welk bouwproject er in Nazareth stil is komen liggen. Vanwege het overheidsbesluit in Rome. Want ja, de timmerman is weg. Jozef. Timmerman in Nazareth. Hij moest op pad. Als gevolg van een overheidsmaatregel. Keizer Augustus heeft bevel gegeven dat iedereen zich moet laten registreren. En daarom moest Jozef van huis naar Bethlehem. En zolang moet zijn werk maar wachten. Hij zou ook niet snel weer terug zijn. Maria, zijn vrouw, is zwanger. En als haar kind dan daar wordt geboren, dan maak je niet direct die voetreis weer terug. Bovendien, Bethlehem ligt dicht bij Jeruzalem. En na 40 dagen willen ze met hun zoon naar de tempel om hem daar de Heere voor te stellen. Die tijd blijven ze er in ieder geval nog. En of Jozef een bouwproject heeft moeten onderbreken, dat weten we natuurlijk niet. Hoe zijn werk er precies uitzag, weet ik ook niet. Maar dat bevel van de keizer, dat dwong hem te vertrekken. Daar had hij niets in te zeggen. Ja, vandaag de dag kan er zo mooi worden gezegd: neem je geluk in eigen hand. Laat je niet leven, laat anderen niet bepalen wat je doet, maar kies zelf je weg die je wilt gaan. Maak er wat van. Nou, voor sommige situaties kan zo'n stimulans nodig zijn. Dat je verantwoordelijkheid neemt voor je eigen keuzes. Maar die houding is niet altijd goed. Die houding die kan bijvoorbeeld relaties stuk maken. Wanneer je zo sterk voor jezelf gaat opkomen als individu voor je eigen wil, maakt dat het lastig om trouw te zijn. Lastig om trouw te blijven in verbondenheid met anderen. En vandaag de dag wordt er zo makkelijk gezegd: neem je geluk in eigen hand, laat je niet leven, kies zelf je weg die je wilt gaan. Nou, heel vaak komt daar gewoon niet van. En dan worden er dingen besloten waar je niet onderuit kan. Of je levensweg die neemt onverwachte wendingen en alles kan totaal anders lopen dan je had gedacht. Dat zien we toch wel heel duidelijk bij Jozef. Die zwangerschap was een ongetrouwde vrouw, Maria. Het gebod van keizer Augustus. Later die vlucht naar Egypte. Nou, dat heeft hij allemaal niet bedacht. Allemaal niet zijn keuze. Het gebeurt. En Jozef moet wel. En wie heeft er eigenlijk in het leven niet mee te maken? Een overheid die besluiten neemt. Die maatregelen oplegt. En dat kan onze plannen behoorlijk doorkruisen. Maar ook in kleinere kring, een leraar op school die bepaalt wat je moet doen. Je ouders die een keuze maken. Of je werkgever. Wat Lucas hier beschrijft, laat heel sterk die grote macht van de keizer tot uiting komen. Die keizer Augustus, die vaardigt een gebod uit voor heel de wereld. In de praktijk werd dat niet overal tegelijk uitgevoerd, maar per provincie, in fases, nu eens hier, dan daar. Maar in zijn woordkeus laat Lucas toch even voelen dat één man de hele wereld naar zijn hand zet. En iedereen doet het. Ze moeten wel. En je denkt, wat een invloed heeft één mens dat hij, dat zal hij zelf ook wel denken, dat hij de hoogste macht heeft. Alleen, wie doorleest, wie goed oplet en wie hier nadenkt, die ontdekt dat er toch een ander de regie heeft. De God van Israël, hij gebruikt het gebod van de keizer om zijn eigen plan gedaan te krijgen. Zodat Jezus precies in het oude Bethlehem ter wereld komt. God regeert. Ook Jozef gaat op weg. En we lezen niets over zijn gedachten. We lezen niets over zijn emoties. We lezen niet dat hij protesteert, dat hij moppert. We lezen niet dat hij klaagt of zucht. Hij gaat. Vanuit Nazareth de weg richting Judea. En wij kunnen daar wel een dramatisch verhaal van maken over een vreselijk zware reis met een puffende Maria. Maar de evangelist, die beschrijft het heel nuchter. Jozef was nog een jonge man. En bij een timmerman denk ik aan een sterke kerel. En die reis die maken ze ieder jaar. Met een grote feest. In elk geval met Pasen. Naar Jeruzalem. Zo'n 4, 5 dagen lopen misschien. En Bethlehem ligt maar een klein stukje verder. Natuurlijk, Maria is zwanger. En dan is zo'n lang stuk reizen echt geen pretje. Maar de evangelist, die vestigt de aandacht niet op hun moeite. Of dat ze worstelen met allemaal geloofsvragen. Nee, Jozef gaat net als iedereen. En dat typeert hem steeds. In de eerste verwarring, toen Maria bleek zwanger te zijn, toen nam hij bijna een verkeerde beslissing. Maar sinds de boodschap die hij kreeg in een droom, een boodschap van de engel van de Heere, sindsdien is hij gerustgesteld en hij weet van zijn taak. Hij weet dit kind dat Maria verwacht, dat is van God. En hij, Jozef, hij moet bij haar blijven. En vanaf dat moment doet hij niet anders. Zonder tegenstribbelen gaat Jozef zijn weg. En hij staat Maria bij. Daaruit spreekt vertrouwen. God heeft gesproken. Jozef kent natuurlijk ook zijn afkomst. Daar was men in die tijd zich zeer bewust van je afkomst. Hij komt uit het geslacht van David. Hij kent ongetwijfeld de profetie over Bethlehem. Daar zal de beloofde koning geboren worden. En dan kan een machtige heerser wetten opleggen En dan gaat het soms zo heel anders dan je zelf had gedacht. Maar de Heere, Israëls God, Hij regeert. En Hij laat alles meewerken voor zijn doel. Hij stuurt Jozef naar de plaats waar Hij hem hebben wil. En dat stelt ons, gemeente, voor de vraag of wij ook zo leven. Wanneer het niet zo gaat als u had gedacht. Wanneer de machtigen over ons beslissen. Wanneer je een weg moet inslaan die niet fijn is. Stel uw vertrouwen op de Heere uw God. Spreek niet vanzelf. En toch vraagt Hij dat. Geloof. Vertrouwen. Overgave. Het waren nog jonge mensen, deze Jozef en Maria. Ja, jongens en meisjes. Het waren gewone mensen. Ze waren niet erg rijk, weten we. En zij woonden in het stadje Nazareth. Weet jullie, kinderen, waar dat ligt? In jullie kerkboekje, als je dat hebt gekregen, staat een landkaart. Nazareth ligt in het noorden. Dat ligt in de provincie Galilea. Maar nu moeten ze op reis. Zal Jozef de weg weten? Nou, wanneer weten jullie de weg ergens naartoe? Bijvoorbeeld de weg naar school. Weet je welke kant je moet oprijden? Of waar je heen moet lopen? Bij welke straat je de hoek om moet? Nou, als je vaak al naar school bent gegaan, dan weet je dat wel. Omdat je het vaker hebt gedaan. Nou, Jozef en Maria, die moeten nu naar Bethlehem. Heel vroeger is daar koning David geboren. En het is nu honderden jaren later. Maar Jozef, die komt uit die familie. En Bethlehem is een klein stukje voorbij Jeruzalem. Nou, dat weten ze in elk geval te vinden. Jeruzalem. Want elk jaar gaan ze naar het paasfeest bij de tempel in Jeruzalem. En ik stel me zo voor dat ze nu 's ochtends vroeg vertrekken. Jozef die draagt misschien wat spullen en Maria met haar dikke buik gaat ook mee. Nazareth uit. En dan kijk hier dat pad richting de Jordaan, de rivier daar. En dan een heel stuk langs de rivier de weg naar Jericho. En onderweg zoeken ze steeds een plekje om te slapen. Want bij elkaar is het wel een dag of 4, misschien 5 lopen. En er zijn heel veel mensen onderweg. En niemand weet nog dat Maria de moeder van Jezus zal zijn. Maar de Heere God die ziet hen wel. Hij zal hen helpen. Hij zal dat kleine gezin beschermen. Zo gaan ze naar Bethlehem. Heel vroeger, toen David kind was, paste hij daar op de schapen. Hij speelde op de harp. David, hij heeft ook psalmen geschreven. Later werd hij koning van Israël. Maar nu zijn het Jozef en Maria die daar in Bethlehem komen. En dat ligt in het zuiden. Judea heet dat gebied. Zo gingen die twee jonge mensen hun weg. Verplicht. De machtige keizer in Rome die heeft het bevolen. En iedereen reisde naar zijn eigen stad. Wat kun je dan klein voelen? Tussen zoveel mensen. En zoveel mensen die je niet kent. En je moet maar gaan. Wat betekent je? Als eenvoudige timmerman. De grootte van de aarde, die lijken alles te bepalen. Er zijn zoveel mensen met hun eigen dingen. Wie let er eigenlijk op jou? Waar blijf je in die massa? Nou, zo laat Lucas 2 u weten, vergis je niet. Voor God gaat het nu juist om die twee mensen. Wat zij doen. En om het kind dat ze meedragen. Op hun weg naar de stad van David. Zijn oog, Gods oog, volgt hun pad. Nauwkeurig. En dan kan keizer Augustus zich wel hoog verheven voelen. Maar voor het kind van Maria. Van die twee mensen. Daarvoor zullen de engelen uit de hemel verschijnen. En dat kind, dat zal de wereld veranderen. En zijn naam zal overal bekend worden. Op heel de aarde. Alle eeuwen door. Jezus, het kind van die twee mensen die op pad zijn van Nazareth naar Bethlehem. Zijn naam zal in eeuwigheid worden geprezen. Ook lang nadat Augustus er al niet meer is. Jozef en Maria. Ze moeten verplicht op pad. Gedwongen door het gebod van de keizer. Maar bij hen zal de zaligmaker worden geboren. Zij dragen het hoogste geluk met zich mee en dat maken ze niet zelf. Dat krijgen ze. Dat krijgen ze als een wonder van God. Deze zoon zal grote blijdschap geven voor heel het volk. Jozef, verplicht op pad. Dat was het eerste punt. Ten tweede, geroepen als vader. Ziet u hem gaan, Jozef, timmerman, dat is het onbekende Nazareth. In de Bijbel horen we hem geen woord zeggen. Het is geen man van woorden, maar van daden. De stille doener, met een grote taak. God heeft hem geroepen om voor Maria zorg te dragen als een trouwe echtgenoot. Om haar onder zijn hoede te nemen. Om de kost te verdienen. Om bij haar te blijven. Om haar mee te nemen naar Bethlehem en haar kind op te nemen in zijn huisgezin. Toen ieder naar zijn eigen stad moest, ging Jozef op pad met de zwangere Maria. Die zou hij begeleiden naar Bethlehem. En God die heeft hem deze taak toegeschikt. Dat hij Maria brengt naar de plaats van de belofte. En dat hij met Maria ook de ongeboren kind Jezus daarheen zal brengen. In die situatie was ook een vader nodig. Daarin mogen wij, gemeente, de zorg van God herkennen. Als hulp en steun voor Maria. Een vader. Als beschermer van het kind. En dat was toch heel fijn, jongens en meisjes. Dat bij het kindje Jezus en bij zijn moeder ook een vader was. Jozef. Bij sommige moeders, sommige kinderen is er heel veel verdriet, omdat er geen vader meer is. En dat is echt heel moeilijk. Soms is de vader gestorven of zijn vader en moeder niet meer bij elkaar, gescheiden. Dat geeft dat veel verdriet. Maar als het kindje Jezus wordt geboren bij Maria, dan is daar gelukkig ook een vader, Jozef. En ik denk dat het geen prater was. De Bijbel vertelt niet wat hij heeft gezegd, maar vertelt wel wat hij deed. Jozef, vervult zijn plicht. Hij gaat op weg naar Bethlehem, hij neemt de leiding. Misschien moest Maria zich ook laten inschrijven en anders laat Jozef haar niet alleen achter. Dat zijn Jozefs daden van geloof en trouw. Lijkt uw taak op de roeping van Jozef? Het zijn niet van die uitzonderlijke dingen, geen acties waar iedereen van opkijkt of waar je speciale talent voor moet hebben. Hebt u ook zo'n roeping? Het moet wel gebeuren. Het moet worden gedaan. Die vaderlijke taak om de leiding te nemen. Zoals toen ze moesten vluchten laten naar Egypte. De engel sprak niet Maria aan, maar Jozef. Neem Maria en dat kind mee voor de veiligheid. Als vader leiding, nee, voor veiligheid zorgen. Op allerlei gebied, gepaste bescherming tegen gevaar, tegen geweld. Maar ook voor opgaan. In gehoorzaamheid aan God. Ja, dan zie ik die stille Jozef. Als een beschamend voorbeeld. Waar we nog veel van kunnen leren. Jozef die nam Maria met haar kind mee naar Bethlehem. Hij begeleidde hen naar de plaats van Gods belofte. Kan ik dat ook een vaderlijke taak noemen? Om het gezin te leiden op de wegen van God. Kinderen te brengen op de plaats van zijn belofte, onder het woord waar de Heere roept, waar hij begint, waar hij zijn zoon voor ons neerlegt. En dat in geloof. Jozef had zoveel bezwaren kunnen aanvoeren. Maar hij doet dat allemaal niet. Het is volgen zonder vraag. Je weggaan in geloof. En met verwachting. We komen bij het laatste punt van de preek. Jozef verplicht op pad, geroepen als vader en hoopvol naar Bethlehem. Want er staat nog iets bij over Maria. Onze tekst beschrijft het beginpunt en het eindpunt van de reis. En verder staat er iets over de afkomst van Jozef. Maar er wordt ook iets gezegd over zijn vrouw. Ze is zwanger. En dat is een zeer wonderlijke zwangerschap. Wat in haar is ontvangen, dat is de Heilige. Het kind zal Gods zoon worden genoemd. En dat is aan hem, aan Jozef gegeven. Het is niet door hemzelf verwekt. Maar wel als zoon gegeven. Als kind in zijn huis. Zo reist Jozef naar Bethlehem. Met deze verwachting. Straks wordt hij geboren. En die koning die zal zitten op de troon van zijn vader David. Die zal voor eeuwig regeren over zijn volk. En door hem worden al Gods beloften heerlijk vervuld. Ja, wij kunnen ons misschien klein voelen. Met die twee jonge mensen. Als je de druk van de machtige overheid voelt, of als er van alles in de wereld gebeurt, je kunt er vaak zo weinig aan veranderen. Put u ook hoop. Hoop uit die zwangerschap van Maria. Jozef en Maria, ze konden uitzien naar een geboorte. Ze verwachten nieuw leven. Ja, veel groter nog. Zij verwachten het leven. Ze verwachten hem die redt van de dood. Hem die alles nieuw zal maken. En dan ga je toch heel anders je pad door dit leven. Als je op hem ziet. Als dit kind van Maria je hoop geeft. Als hij je hart verovert. Als hij je met God verzoent. En je gelooft dat Jezus je redder is. Dan ga je toch heel anders door de wereld. Jozef die reist naar Bethlehem. Bethlehem dat roept veel oude herinneringen wakker. Daar kwam ooit Rut op de akker van Boas. En zij trouwden. Rut en Boas. Ze kregen een zoon, Obed. In Bethlehem, daar hield vader Isaï ooit zijn zoon David in de armen. Daar zal God opnieuw weer beginnen. Zoals hij toen begonnen was. God zal daar opnieuw beginnen. Zo heeft Micha dat toch geprofeteerd. Jozef die gaat naar zijn, naar de stad van zijn vader David. Wat roept dat veel oude herinneringen wakker. Die hoop geven. Hoopvol kan hij er naartoe gaan. En zijn vrouw Maria draagt in haar schoot de Christus mee. Hij ligt daar ongeboren in de schoot van Maria, in de schoot van Israël. En nadat hij is geboren en nadat Jezus is heengegaan naar de Vader, nu reist Christus met ons mee in het woord, in de belofte. Hij is bij ons, in het woord van het evangelie, gedragen in de schoot van de kerk. En daarmee kan een christen zijn weg door de wereld gaan. Leerde u uw hoop stellen op hem alleen, op Jezus Christus. Of bent u nog te rijk en vol van uzelf? Of blijft u hoog op de troon omdat u niet wilt buigen? Zulke stuurt hij weg, zong Maria ook. Als er geen plaats is voor hem. Maar wie Christus met zich meedraagt in het geloof, die kan hoopvol door de wereld gaan. Met hem, met Jezus Christus, heb ik de reiniging van mijn zonde. Met hem weet ik me aangenomen als kind van God. Met hem leef ik door de Heilige Geest. Dan kun je hoopvol je weggaan. Toen Jozef in Bethlehem waren, Jozef en Maria. Toen kwam de dag dat het kindje werd geboren. Maar ja, bij de mensen in de herberg is geen plaats voor hen. En daarom maken ze een plekje bij de dieren. Ze leggen de baby in een voerbak, de kribbe. Is dat erg, jongens en meisjes? Is dat nou erg? Het kindje Jezus, dat ziet er armoedig uit. Daar in die kleine ruimte. Hij wordt gewikkeld in doeken. En een kribbe is zijn wieg. Maar God zegt, dit kind, dat komt echt de vrede brengen. En deze zoon, die zal koning zijn voor eeuwig. Hij is de grote verlosser waar iedereen blij mee kan zijn. Dat hij in een kribbe ligt, dat houd je toch niet tegen. Het gaat om de inhoud. Het gaat om dat kindje. Hij is het. En de wereldvrede komt niet door keizer Augustus, maar die komt door hem. Er komt een eeuwige vrede en in Christus zullen alle volken gezegend worden. U mag alles van hem verwachten. Verwachten dat hij al uw schuld voor u wegdraagt. Dat hij met zijn geest u nieuw leven geeft. Dat hij zijn liefde uitstort in je hart. De weg die God met zijn kinderen gaat, is er niet op gericht om het hen comfortabel te maken. Dat ze heel veel welvaart zullen genieten. Zijn weg, Gods weg, is gericht op onze redding. Dat wij genade zoeken, dat wij genade vinden. Zijn weg is gericht op onze heiliging. Dat wij een taak zullen kunnen vervullen. Een taak voor hem en voor zijn koninkrijk. Zoals bij Jozef. Onze hoop voor de eeuwigheid. Die ligt in de kribbe. Hij werd geboren in Bethlehem. om met zijn volk weer opnieuw te beginnen. En God, hij haalde ook Jozef erbij, timmerman uit Nazareth, onopvallende jonge man. Maar in die Jozef werkt de grote God, in Jozef, door Jozef. En zo gaat Jozef gelovig op pad. Het was ook voor hem. Jezus werd geboren, ook voor Jozef. Niet alleen als kind, bovenal als koning, als Heere. En heiland, de zwakheid van de kribbe, die valt weg. De kracht van het kind, dat houdt stand. Draag hem met u mee, langs welke wegen u ook wordt geleid. Draag altijd Christus met u mee, Christus in zijn belofte. Door hem is er hoop, door hem zult u eeuwig leven. Amen. Wij gaan nu zingen van de lofzang van Maria. De versen 1, 2 en 5. Mijn ziel verheft Gods eer. Vers 2, want ziet om's Heeren daan. En vers 5, die stout zijn op hun macht. We zingen van de lofzang van Maria, de versen 1, 2 en 5.
Laten wij samen danken en bidden. Trouwe God, barmhartige Vader, u brengen wij de dank voor uw getuigenis, voor het heil dat u in deze wereld hebt gebracht. En wat niet alleen een verhaal is van lang geleden, maar dat kind dat geboren is, Zoon van God, Zoon des mensen, hij heeft het grote werk volbracht en hij leeft. Ja, u, o Zoon van God, u komt daar voor alle lof toe. U die zichzelf vernederd hebt. U die mens bent geworden voor onze verlossing. Opdat er hoop is en verwachting, blijdschap. Voor deze wereld. En zo brengen we u de aanbidding en de dank. En leer ons om dat heil, om die Christus met ons te dragen in ons hart, in ons leven. Ook wanneer de dingen anders gaan dan we zelf zouden kiezen. Wanneer we een weg moeten gaan die ons moeilijk valt. Heere, geef dan uw hulp en kracht om uw weg te gaan, in geloof, te volgen en daarin onze taak te vervullen. Mogen we zo u dienen, van dag tot dag, elk op onze eigen plaats. En laat uw naam daarin worden geëerd. Heere, wij bidden zo dat het licht dat in deze wereld gekomen is, ook in ons dagelijks leven zo meedragen, dat het getoond wordt aan anderen, dat het de wereld inschijnt, waar we leven, naar school gaan, ons werk bezig zijn, de kring van gezin en familie. Maak ons tot uw getuigen, tot eer van uw grote en heerlijke naam. We bidden voor mensen die het moeilijk hebben, door eenzaamheid. Heere, wilt u hen ook nabij zijn? Wij bidden voor mensen die deze dagen ook zo moeilijk vinden. Kerstdagen, jaarwisseling. Wilt u ze helpen? En Heere, geef dat juist wanneer we samenkomen rondom het evangelie. Dat het ook voor hen een troost zal zijn. Wees met mensen die iemand missen. Een lege plaats zien en ervaren. Wilt u ze helpen. En u troost geven en kracht. U bidden we voor die mensen en die gezinnen. Waar een vader of een moeder ontbreekt. Wees ook daar tot een hulp. En geef u bijstand. U bidden voor gebroken gezinnen. Waar mensen uit elkaar zijn. Geef ook daarin uw hulp en zegen. Ontfermt u zich over hen. Wees met mensen die ziek zijn. Die andere zorgen met zich meedragen. Die zich zorgen maken over hun bedrijf. Over hun werk. Heer, geef dat de weg die we gaan in afhankelijkheid van u mag zijn. Dat we bij u hulp zoeken, kracht, om dat te doen wat nodig is en wat onze taak is in het leven. U bidden ook voor de noden die er in deze wereld zijn. Zegen het zendingswerk. In het bijzonder bidden wij voor het zendingswerk in Centraal-Azië. En ook dat project waarvoor we vandaag onze gaven geven, om aan daklozen hulp te bieden, hospice. Dat wordt onderhouden door christenen. Wij vragen van u, wilt u dat ook zegenen? Laat het een getuigenis zijn, een teken van uw goedheid en barmhartigheid voor de verloren wereld. Heren, zo dragen we elkaar aan u op. En En blijf ons nabij. Ook op deze dag. En wanneer vanavond opnieuw het evangelie wordt verkondigd, open onze harten. En laat uw naam worden verheerlijkt. Zodat we de blijdschap en de hoop mogen zoeken en vinden in Jezus Christus, de Heiland, die gekomen is. Zegen ook de kinderen wanneer ze morgen met de zondagsschool een kerstfeest vieren. Wees ook dan zelf bij ons en laat ook dan alles wat er wordt gezongen en verteld en beleden tot uw eer zijn. Hoor ze ons gebed. We danken u voor uw woord. Blijf bij ons op deze dag om Jezus wil. Amen. We gaan nu zingen van Psalm 136, de versen 1 en 3. Looft de Heer, want Hij is goed. Vers 1 en vers 3 van Psalm 136. Ga heen in vrede en ontvang de zegen van de Heer. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.